Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts voor de beste tips om je fitter, sterker en vitaler te voelen. Ik ben Jeroen van Fit.nl en samen met mijn collega Erik ga ik vandaag in gesprek over het onderwerp leiderschap. Wat is een goede leider en hoe word je een beter leider? Erik, goedemiddag. En met wie gaan we vandaag in gesprek?
Ja, we gaan vandaag in gesprek met hoogleraar beweeg- en sportpsychologie aan de KU Leuven, Philip Boen. Hij heeft heel interessant onderzoek gedaan naar wat is goed leiderschap. We nemen deze podcast op ten tijde van het EK. Helaas liggen wij nu net met het Nederlandse elftal eruit. Veel kritiek geweest op de bondscoach. Dus wij stelden hem onder andere de vraag van lag het aan het leiderschap van Frank de Boer? Dus dat is een heel interessant thema. We gaan dat verder uitdiepen. Dus welke rollen moet je bijvoorbeeld op je nemen? En wat voor soort leiderschap bestaat er allemaal? En vervolgens gaan we het ook hebben over hoe ga je om met vedettes zoals Ronaldo of Messi? En we stellen hem ook de vraag, we leggen hem de zelfdeterminatietheorie voor. En dan met name ook de vraag van, ja, hoe pas je dat toe bij je spelers? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat iemand wel voldoende autonomie ervaart?
Ja, dat is een belangrijk element in ook teamverband. Ja. Hij weet daar heel veel mooie tips over te geven. Ik heb nu een veel duidelijker beeld hoe leiderschap werkt en hoe je dat ook stapsgewijs daarin kunt werken. Als coach bijvoorbeeld. Voordat we het gesprek van start gaan. Ik vond het een heel interessant gesprek. Maar ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. En wil je de show een handje helpen? Dan zouden we het heel tof vinden als je deze podcast aflevering deelt. Via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland bereiken met onze tips. Genoeg promotie voor nu. Laten we gelijk starten met deze aflevering met Philip. Philip, welkom in de show.
Hallo, hey.
Ja, goedemiddag. We hebben al eerder een podcast opgenomen over bewegen. Maar u weet ook veel over leiderschap, heeft u onderzoek naar gedaan. Nou, en nu zijn we deze podcastafleveringen nemen we op tijdens het EK voetbal. En wij zijn als Nederland, nou, u woont in België, maar wij zijn als Nederland net uitgeschakeld. En een van de kritiekpunten was dat er niet echt heel goed leiderschap was binnen het team. Misschien van de coach, maar ook binnen het team zelf. En u weet veel over het onderwerp leiderschap. Daarom gelijk de open vraag aan u. Wat is goed leiderschap?
Goh, goed leiderschap is gewoon dat je andere mensen op een positieve manier kunt beïnvloeden, hè, en kunt helpen om vele doelen te bereiken. Dat is leiderschap. Maar vroeger werd leiderschap, denk ik, veel te exclusief als verticaal leiderschap. Ja. Beschouwd, hè, iemand die boven iemand anders staat. En dan hebben we daar in de, zowel sportpsychologie als de organisatiepsychologie, meer en meer van afkomen. Dat wil niet zeggen, je hebt verticale leiders verantwoordelijken nodig. Maar vroeger werd er te veel gedacht dat de verticale leiders, iemand die boven een ander staat, formele leiders, dat die alle leiderschap moest uitdragen en kunnen doen. En we weten uit onderzoek, samen met mijn collega professor Fransen, Katrien Fransen, hebben wij bijvoorbeeld in de sportcontext onderzoek gedaan naar zijn kapiteins, in het voetbal, maar ook in andere sporten. Kapiteins, dat zijn dan de formele leiders binnen sportteams, zijn dan nu de beste leiders. Maar we hebben daarbij ook een onderscheid gemaakt op basis van de literatuur tussen verschillende rollen. Je hebt taakleiderschap, sociaal leiderschap, motivationeel leiderschap en extern leiderschap. Kom daar straks misschien nog op terug. En het bleek dat maar 1% van de kapiteins, en we hadden duizenden atleten in Vlaanderen bevraagd, dat maar in 1% van de gevallen de kapitein als de beste leider werd gezien op die vier rollen. Dus dat wil zeggen dat, nochtans wordt, ik weet niet of dat is in Nederland, maar in Vlaanderen wordt de kapitein van een sportteam wordt als de leider gezien. Maar daar wordt eigenlijk veel te veel van verwacht.
Ja, een kapitein is aanvoerder in Nederland.
Daar weten
mensen dat in Nederland. Ja. Dat is een mooie woorden. In de vorige podcast gebruikte u ook het woord zetel. Dus we hebben allemaal net een kleine andere woorden. Dus dat zijn wel andere toepassingen. Hierop ingaande, als we het even naar wereldtopniveau voetbal pakken. Als je spreekt over vedetten zoals Ronaldo of Messi. Zullen dat dan ook echt de leiders? Kan het zijn dat ze misschien wel de beste voetballer zijn in het team, maar niet de leider? Of doordat ze zo goed zijn dat ze automatisch de leider zijn?
Nee, het is absoluut niet zo dat wie het beste is wat betreft de fysieke vaardigheden, dat hij daarom de beste leider is. En zeker niet op alle rollen. Hè. Ik heb daar straks het even gehad over de verschillende leiderschapsrollen die we in de sport hebben ontdekt. Je hebt taakleiderschap, dat wil zeggen meer het strategische, hè, de spelers aansturen op het veld, een beetje het verlengde van de coach zijn op het gebied van de tactiek. Hè. Daar zien we heel vaak, maar het hangt ook af van de positie op in een bepaalde sport. Hè. Centrale spelers in het voetbal zullen gemakkelijker taakleider zijn. Maar zelfs, het is niet omdat je een goede taakleider bent, dat je dan ook een goede motivationele leider bent. Dat je tegelijkertijd spelers die het even moeilijk hebben, bijvoorbeeld, dat je die dat je het in je hebt om die dan op te krikken. Sociaal leiderschap, dat is een vorm van leiderschap die vooral naast het veld belangrijk is. Zorg je voor een eenheid in de groep naast het veld. En extern leiderschap is dan dat je vooral je groep, je team vertegenwoordigt naar bijvoorbeeld de pers of naar het bestuur, zal ik maar zeggen. Dat zijn vier verschillende leiderschapsrollen die kunnen bij een persoon samenzitten, maar dat hoeft niet altijd. En wat er in het verleden vaak werd gedacht, is dat de aanvoerder, in Vlaanderen de kapitein, dat omdat hij de formele leider was, dat hij al die rollen maar moest opnemen. En ik had bijvoorbeeld, toen ik vroeger basketbal speelde, iemand, onze beste speler, was ook onze taakleider, maar die was totaal niet geschikt om motivationeel of sociaal leider te zijn.
Ja, en werd dat dan opgevangen door andere spelers binnen het team?
Nee, dat is het probleem. Dat herinner ik mij ook nog. En dat is wat wij in onze onderzoeksgroep meer en meer proberen te doen. Wij willen de teams bewust worden van het feit van er zijn verschillende vormen van leiderschap. En als de kapitein, om een of andere reden, op een van de rollen, niet goed is of niet geschikt is, dat andere, we noemen dat dan informele leiders, daar dan wel de lead in nemen.
Hmm. En kan het ook een probleem zijn als je bijvoorbeeld, stel je voor, Messi is geweldig talent. Ik ken zijn sociale factoren niet, hoe hij in een team is. Maar kan het ook een probleem zijn dat iemand zo ontzettend goed is, dat hij daardoor de teamdynamiek eigenlijk mee verstoort, dat hij dan wel de leider is kwalitatief in de zin van technisch, maar daardoor uiteindelijk de teamoutput minder wordt als gevolg dat iemand gewoon een bepaalde autoriteit uitstraalt?
Ja, dat kan als hij daardoor bepaalde richtlijnen niet wil volgen. Hè. Maar belangrijk is wel, denk ik, of iemand in welke vorm van leiderschap hij dan opneemt, dat hij ook denkt vooral aan het team als geheel en dat op de eerste plaats zet. Ik hoorde onlangs ook over Ronaldo bijvoorbeeld, dat hij bij het Portugese team wel bereid is. Voor Portugal is hij bereid om een rol op te nemen, meer als diepe spits en om meer ondankbaar werk op te kuisen dan bij zijn clubteams, zoals Juventus. Enfin, dus het gaat er dan over dat Ronaldo bij Portugal toch een iets andere leider is, meer, zal zeggen, positief voor de groep als geheel, terwijl hij dat bij zijn clubs minder geneigd is om te doen.
Ja. Ja, hij heeft ook wel eens gezegd dat als er 11 Ronaldo's in één team zouden zijn, dan zouden we wereldkampioen worden. Maar ja, hij wil altijd nog. Hij heeft volgens mij al 60 keer al geen vrije trap meer genomen, maar hij blijft het zelf nemen. Dus dat kan soms ook wel een nadeel zijn als je zo'n groot ego hebt, dat je elke keer denkt, ik moet het doen. Dus ja, dat heb je wel ook inderdaad dat sociale aspect, dat je aan teambelang denkt. Dat is heel belangrijk. En van die verschillende vormen van leiderschap, hè, die u benoemde, welke is daarvan het belangrijkste? Of is dat lastig te zeggen?
Ze zijn allemaal belangrijk. Misschien extern leiderschap, dat hangt er vooral vanaf van op welk niveau dat je speelt. Hè. Hoe hoger het niveau, hoe belangrijker het extern leiderschap is, dat je je team vertegenwoordigt naar het bestuur, zal ik maar zeggen, naar de supporters, naar de pers eventueel. Dus dat extern leiderschap, dat kan op een amateurniveau, want voor alle duidelijkheid, wij doen ons onderzoek niet alleen bij topsporters of professionele sporters of elitesporters, maar bij, het gaat over alle sportteams eigenlijk, hè, want overal is leiderschap belangrijk, al zijn de consequenties misschien minder. Dus dat extern leiderschap, dat hangt toch van de specifieke niveau-context af. Die andere vormen van leiderschap zijn denk ik allemaal belangrijk. Hè. We weten al dat naast het pure taakleiderschap, het strategische, tactische overbrengen, dat het motivationele uiteraard heel belangrijk is. En die twee zie je soms wel samen op het veld samenhangen, want taak en motivationeel leiderschap is vooral op het veld belangrijk. Sociaal leiderschap is heel belangrijk, vooral naast het veld natuurlijk. Ja. Wie zorgt er dat de spelers naast het veld of dat de bankzitters bijvoorbeeld zich ook goed voelen? Maar belangrijke les is, wij noemen dat gedeeld leiderschap of shared leadership, dat er een besef komt van, zelfs al heb je een formele leider, hè, en in de sport heb je de coach en je hebt de aanvoerder dan, maar dat zijn formele leiders, maar die gaan nooit alle vormen van leiderschap zelf perfect kunnen uitvoeren. En in onze interventies vragen we eigenlijk teams eerst om alle atleten in een bepaald, alle sporters in een bepaald team te gaan raten, beoordelen op die verschillende vormen van leiderschap, zodanig dat we kunnen identificeren welke personen eventueel het best geschikt zijn om een bepaalde vorm van informeel leiderschap op te nemen.
Ja. Ja?
En dan verdelen wij vaak ook, dan zeggen wij ook niet vaak, er moet één, die persoon is door de groep aangeduid als zijnde misschien heel geschikt als sociale leider. Vaak gaan wij twee mensen aanduiden. Waarom? Ja, omdat als alles afhangt van één leider en die is gekwetst of die is ziek, ja, dat leiderschap ook niet in elkaar stuikt.
Ja.
Dus we verdelen het leiderschap qua over de verschillende rollen, ook over verschillende personen heen, zodanig dat dat zo verspreid mogelijk is binnen het team en niet te veel afhangt van bepaalde personen. Waarmee ik niet wil zeggen, je hebt mensen die bepaalde rollen kunnen combineren. Hè. Zoals ik daarnet al heb gezegd, er zijn kapiteins. We hadden vroeger bij de Rode Duivels Vincent Kompany. Werd een beetje de superkapitein, omdat die, of aanvoerder, die leek op alle gebieden een voorbeeld te zijn. Hè, zowel taak, motivationeel, sociaal als extern leiderschap. Maar het feit dat we daar zoveel aandacht aan besteden, duidt ook dat het uitzonderlijk is dat je zo'n figuur hebt die alle vormen van leiderschap in zich combineert. Ik ga weer naar de survey waaruit is gebleken dat Kompany misschien bij die 1% hoorde die als beste leider op alle rollen wordt gezien. Maar dat is niet de standaard situatie.
Ja, maar dat heeft ook met de leeftijd te maken, denk ik. Volgens mij, als ik Zlatan Ibrahimovic de afgelopen 20 jaar gevolgd heb, was dat eerder meer een individu en dat hij nu ook meer verantwoordelijkheid neemt voor het team. En wat ik hoor is dat hij mensen ook weet te motiveren en binden en aan een hoger niveau weet te tillen, het gehele team. Dus blijkbaar kun je dat ook met de jaren blijkbaar leren.
Dat kan, maar anderzijds is het niet zo dat jonge spelers niet op bepaalde vormen van leiderschap misschien al van in het begin beter zijn dan oudere spelers. Hè. Ik moet misschien nog één duidelijk ding zeggen. Ik heb het er straks gehad over die vier rollen die we in de sport ontdekken, vier leiderschapsrollen. Ik heb het ook eens gehad over, wat ik heb het nog niet benoemd, identiteitsleiderschap, dat alle leiders, of dat je nu sociale, motivationele taak of extern leider moet hebben. Met identiteitsleiderschap bedoelen we dat het duidelijk moet zijn voor de rest van het team dat je de groep op de eerste plaats stelt. Dat je niet te veel vanuit jezelf spreekt, maar vanuit het wijgevoel. Wat dat wijgevoel ook is, hè, want daar werken wij in onze interventies ook aan dat we teams ook eerst samenbrengen, leiders en niet-leiders, om na te denken, ja, waar staan wij nu voor als team? Dat je op een bepaald moment waarden, en vaak ook distinctieve waarden, dat je ergens duidelijk maakt, waarin verschillen wij als team van onze concurrenten, onze opponenten, dat we een gedeeld gevoel van identiteit hebben en dat de leiders dan naar voren schuiven en niet enkel hun eigen persoonlijke visie. Dat is heel belangrijk, dat die leiders op die verschillende rollen dat allemaal uitdragen en staan. Ja.
Dat is een mooie. En dat zou, daarom zie je ook bijvoorbeeld dat een coach die als goed gezien wordt, spelers dan ook niet afvalt, bijvoorbeeld voor de pers. Maar misschien ook dan deels eigen verantwoordelijkheid neemt voor dat iets misschien iets minder ging. Zodat hij voor het geheel staat in plaats van mensen daarin afvalt. Wat ik vaak terugzie.
Absoluut, dat komt heel slecht over. Hè. Ik herinner mij Mourinho, die heeft natuurlijk als coach heel mooie momenten beleefd, maar de afgelopen jaren gaat het bij hem wat minder. Ik hoor daar toch ook heel veel kritiek, dat hij soms ook openlijk spelers afvalt. Dat zijn zaken die hij natuurlijk best niet doet. Hè.
Ja.
Mooi aan Louis van Gaal, die altijd heel erg zijn spelers beschermt voor de pers. Ja. Hij kon dan heel boos worden naar de pers. Hij heeft wel drie keer nu over Wesley Sneijder gehad, zei hij dan.
Ja, even terug naar het Nederlands elftal. Noemen we Louis van Gaal. Nou ja, Belgen die zijn hartstikke goed bezig binnen de EK nu we het opnemen. Wij zijn net uitgeschakeld. En een van de kritiekpunten was ook, want we kunnen het van lastig van heel goed van buiten beoordelen. Maar laten we nu even de assumptie doen dat Frank de Boer misschien niet altijd ook overwicht gericht had op het elftal, misschien niet daarin de perfecte leider zou zijn. Als je dit luistert als coach, of nu Frank de Boer luistert, of mensen in de amateurvoetbal, en die willen een betere leider worden, zijn er manieren hoe je meer grip op het team kunt krijgen, of is dat aangeboren? En kun je daar niet zo goed aan werken?
Het is absoluut niet aangeboren, weten we meer en meer uit leiderschapsonderzoeken. Vroeger hadden we die assumptie van de great man theory. Je bent een leider of je bent het niet. Daar is meer en meer evidentie tegen. En opnieuw wat ik daar straks zeg, je kunt leider zijn op een bepaalde dimensie en minder op een andere dimensie. Dat is ook heel belangrijk. Je kunt je ontwikkelen als leider. Dus het is iets dat je absoluut kunt aanleren of verder kunt ontwikkelen. Wat je daar straks ook zei, vind ik een belangrijke, of misschien zelfs misconceptie, van ja, dat Frank de Boer geen overwicht had. Maar om een goed leider te zijn, hoef je niet altijd overwicht te hebben. Dat is ook wel het idee van het klassieke leiderschap. En het hangt af van context tot context. Dan moet ik ook zeggen, van de ene leiderschapsstijl zal in een bepaalde context beter werken dan een andere context. Hè. Maar wat jij bedoelt met overwichten, natuurlijk zeker in een sportcontext als bondcoach moet er duidelijkheid zijn. Hè. Maar het delen van leiderschap, van leiderschapsverantwoordelijkheid binnen het team, dat hoeft absoluut geen teken van zwakte te zijn, bijvoorbeeld. Ja. Integendeel, we hebben ook recent onderzoek ook bij organisaties, dat leiders die hun leiderschapsverantwoordelijkheden meer uitdelen aan de geschikte mensen binnen een team, dat is ook wel een hele belangrijke. En daarom doen wij ook een soort van leiderschapsanalyse, vooraleer we met onze interventies beginnen, dat we eerst al weten wie wordt door de teamleden gezien als een mogelijk goede sociale leider, mogelijk goede motivationele leider. Maar belangrijk is omdat veel coaches schrik hebben tegen het feit van, ik ga nog andere leiders aanduiden, want dan gaat mijn impact minder zijn. Maar dat blijkt dus zo, daar kunnen vele coaches die daarover twijfelen toch geruststellen, dat het goed uitdelen van leiderschap, ik zeg wel het goed uitdelen aan de juiste personen op de juiste rollen, dat daardoor de formele leider vaak als sterker, als positiever wordt gezien door de rest van het team.
Het is wel belangrijk dat je veel vertrouwen hebt. Dus veel vertrouwen in je team, veel vertrouwen hebt in andere mensen. Dat kan misschien ook wel een gebrek zijn aan vertrouwen in andere mensen, dat je dat leiderschap niet uit durft te besteden als het ware.
Ja, eigenlijk wel, omdat veel coaches, zeker op topsportniveau, ze willen controle houden. Wat ook wel ergens begrijpelijk is, omdat ze, zeker in het voetbal, je wordt heel snel uitgespeeld natuurlijk. Je moet vaak op korte termijn denken of je wordt ontslagen. Dus ik snap ook de gigantische druk die er bij coaches zitten. En voor alle duidelijkheid, in bepaalde crisissituaties kan het ook wel belangrijk zijn dat coaches even De leiding terug in handen nemen, omdat er qua snelheid dat er snel moet gecoördineerd worden. Leiderschap moet ook iets flexibel zijn. De manier waarop dat wordt uitgevoerd kan afhankelijk zijn van de ene context tot de andere.
Ja, maar je kan ook misschien in iets krachtiger, misschien sterker, misschien verwoord ik het anders, krachtigere leider zijn. Zoals je naar Koeman keek, die ons vorige bondscoach was, kwam over als een wat krachtige leider. Dat is ook wat ik vaker terughoor. Maar dat hij alsnog wel heel veel autonomie bij de spelers zelf leidt, maar dat hij toch als een krachtig persoon voor die groep staat en dat weer tot andere effecten kan leiden.
Ja, we zitten hier wel veel over perceptie bezig en ik moet nu ook denken aan het extern leiderschap. Ik hoorde zo onlangs in de analyses over Frank de Boer zo van, ja, hij komt bij het publiek niet over als, maar dan denk ik van, dat is natuurlijk belangrijk voor de steun te hebben van het Nederlandse volk, maar belangrijker is, hoe komt hij bij de spelers over? Dus
dat weten we niet. En daar doen jullie onderzoek naar.
Wij doen bij bepaalde topteams, ook in België, doen wij zo'n leiderschapsanalyse en dat is het essentiële. Wat ik nu wil zeggen, qua zijn media, kans om te overleven in de media, is dat wel belangrijk dat je goed overkomt natuurlijk. Maar iemand kan als extern leider misschien minder goed zijn, maar dan wel naar de eigen spelers. Dus dat wordt allemaal heel snel op één hoopje.
Dat is heel moeilijk om dat te bekijken en goed genuanceerde visie op te ontwikkelen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar als we het dan over perceptie hebben, ik vond dat bijvoorbeeld die Belgen, de Belgen die heel hard aan het knokken waren, en Portugezen trouwens ook, die stonden achter en die bleven maar vechten, die bleven maar gaan. Ik vond het heel mooi om te zien. Tot het einde probeerden ze nog kansen te creëren en Nederlands elftal liet het kopje een beetje hangen, in ieder geval mijn perceptie. Heeft dat ook dan met leiderschap te maken?
Absoluut, dat zou een beetje het motivationeel leiderschap zijn natuurlijk. Dat zou kunnen ontbreken. Maar ik zou er heel voorzichtig mee zijn om op basis van bijvoorbeeld te zeggen, ja, ze deden hun best niet meer. Ja, ik weet, de wedstrijd België-Portugal was een heel harde wedstrijd, hè, waardoor dat je meer de indruk hebt van er wordt meer gestreden. Maar als het een minder vuile wedstrijd is, het kan ook gewoon zijn dat ze niet beter konden op een bepaald moment. En dan wordt dat heel vaak in de sport te snel misschien geweten aan, ja, ze waren niet gemotiveerd genoeg. Het was een ander type wedstrijd, waardoor dat het lijkt alsof Belgen en Portugezen meer gemotiveerd waren. Dus ik zou daar als sportpsycholoog, je moet altijd heel erg oppassen met de interpretatie van wat dat je ziet. Dat zeg ik ook altijd de studenten. Een heel mooi voorbeeld dat ik eens heb gehoord van een sportpsycholoog, iemand mijn stage doen als sportpsycholoog, en die zag tijdens een bepaalde wedstrijd een atleet die terugkwam uit blessure constant naar zijn horloge kijken. Het was een zevenkamper, denk ik, gedurende heel de... En die interpreteerde dat in zijn verslag achteraf van, ja, hij wou eigenlijk heel snel naar huis gaan en was er precies niet met zijn gedachten bij. Terwijl achteraf bleek dat die atleet, die had eigenlijk instructies gekregen om regelmatig zijn hartslag te checken tijdens de... Dus hij was zijn hartslag aan het checken, dat had niets te maken met het feit dat hij niet gemotiveerd zou zijn of snel naar huis zou gaan. Dus je moet heel hard oppassen om op basis van gedragingen, motivatie te gaan afleiden.
Ja, we zaten tijdens de COVID met de persconferenties. Zei Mark Rutte, onze minister-president, zei van we moeten sturen op halve informatie. We in de mist weten niet precies hoe en wat. Nou, dat geldt ook heel vaak met onze observaties van voetbal, maar ook management, werkgevers. Je weet vaak niet alle informatie, dus dan is het ook lastig oordelen. Dus ik denk dat een hele mooie tip is. Erik, heb jij nog een link die je wil leggen met de zelfdeterminatietheorie?
Ja, in de vorige podcast hebben we het over de zelfdeterminatietheorie gehad, dat het een belangrijk verklaringsmodel is, waarom mensen bijvoorbeeld hun gedrag langer kunnen volhouden. En een van die aspecten is autonomie. En bijvoorbeeld nou, in een voetbalwereld is wel best wel, naar mijn idee, de harde wereld, waarbij de vraag me af, hoe zorg je ervoor dat iedereen het gevoel heeft dat je zelf je keuzes kunt maken? En hoe als trainer laat je iemand bijvoorbeeld een bepaalde taak doen? En ook in wielrennen heb je bijvoorbeeld nu met Tour de France vier mensen die bijvoorbeeld de Tour kunnen winnen in één team. Hoe zorg je ervoor dat de een voor de ander gaat rijden als dan de ene beter is? Hoe coach je iemand daarin?
Goh, ik wil misschien één nuance, zelfdeterminatietheorie en autonomie. Het moet, en dat geldt ook in bewegingscoaching, het is niet zo dat mensen maar alles zelf moeten kunnen beslissen, uiteraard. Mm-hmm. Het gaat ergens over het gevoel hebben, voldoende autonomie. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, mijn collega Gert van den Broek, die ook de coach is van het nationale vrouwenvolleybalteam in België, die heeft met zijn onderzoeksgroep ook het M-factor project opgestart, waarin dat coaches in de sport wordt geleerd om vanuit dezelfde terminatietheorie te gaan coachen en trainingen te geven. En als het nu gaat over autonomie, mensen verstaan dat ook verkeerd, ook in bewegingscoaching, maar ja, je moet je cliënt of je sporters maar laten doen. Nee, absoluut niet. Maar ik herinner mij toen ik vroeger ook voetbal speelde, ja, de coach die gaf heel de training eigenlijk, die bepaalde hoe de training eruit zag. En dat is ook goed, dat die de structuur geeft. Maar ik kreeg met één coach, die dan achteraf bekeken volledig volgens dezelfde terminatie, als we goed getraind hadden, de eerste gedeelte, mocht op het einde kiezen als groep of dat we nu een wedstrijd gingen spelen of een penalty-toernooitje, bij wijze van spreken. Dus daar zat een element van autonomie in en dat was voor ons een voldoende om het gevoel te hebben van ja, we kunnen, want volledige keuzes maken, zeker in een topsportomgeving, is niet realistisch. Dat is ook niet nodig om dat gevoel van autonomie te hebben. Dus ik denk dat het gaat over subtielere vormen, dat je niet alles oplegt aan je sporters, dat zij ergens op punten dat er keuzemogelijkheid is, dat je daar ook die keuzemogelijkheid geeft. En niet te veel vanuit het gevoel van ik wil alles onder controle hebben.
Maar ook niet volledige autonomie. Dat is dus ook het beide. Het is een balans.
Nee, wel, autonomie. Je kan voldoende het gevoel van autonomie geven door een beperkt aantal keuzes te leggen bij je sporters. Op welk niveau dan ook. Dus het gaat over voldoende keuze of inspraak. En heel vaak ook taalgebruik. Hè. Er zijn ook heel mooie onderzoeken gebeurd waarin dat het enige dat werd aangepast, de inhoud van de instructies was hetzelfde, maar de manier waarop, in plaats van je moet dit doen, heb je daar al eens over nagedacht. Ik heb zelf ook pubers in huis en die reageren extra gevoelig op elk woord, welke zin dat begint met moeten. Maar als je suggesties geeft, dan... In het begin gaan zij er ook niet op ingaan, maar dan zie je toch later van, ah, die suggestie is dan toch overgenomen. Dat levert altijd strijd op. En zo is het met mensen in het algemeen ook. Dat is die aangeboren nood aan autonomie. Hè. Dus laat mensen zoveel mogelijk meedenken binnen de mogelijkheden van de competitieve context. Ja.
Duidelijk.
Ja. Ja, mee laten denken, dat is ook nog een goede tip dan. Ja. Ja.
Ik denk dat we wel deze podcast moeten afsluiten, want ik weet dat u een volgende afspraak heeft. Dus als u daarmee eens bent, gaan we dat zo doen.
Oké.
Ik weet dat u doorgaat naar de volgende afspraak. Dus ik wil u heel erg bedanken voor deze inzichten over leiderschap. Ja. Voor mij is dat een stukje duidelijker geworden. En ook aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Dus bedankt nogmaals voor uw tijd.
Ja, nogmaals, graag gedaan.
Dit was de aflevering met Philip Boon. Wil je meer informatie over de besproken boeken en artikelen? Bekijk dan even de show notes voor alle extra informatie. En mocht je deze aflevering interessant vinden, dan zouden wij het super tof vinden en ook heel waardevol als je de podcast deelt via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met onze tips. Dat was het voor vandaag. Tot bij de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.